Goedemorgen allemaal. Het is weer een voorrecht om hier vanmorgen het woord van God met u te mogen delen. Ik vind dat altijd heerlijk om het woord van God te mogen openen. Ja, ik wil vanmorgen met u spreken. Het thema staat hier achter mij al. Over wie is onze God? Ik heb afgelopen jaar mogen ontdekken dat het heel bijzonder is om stil te staan bij wie God nou eigenlijk is. Wat zijn karakter is. Wat zijn naam is. Want hieronder staat ook Gods heerlijke naam. En Jezus leerde ons een gebed te bidden. Wat bekend staat als het Onze Vader gebed. En dat begint met die woorden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. En ik heb dat mijn leven lang geleerd. Ik ben opgegroeid zeg maar in een kerkelijke omgeving. En ik heb dat mijn leven lang geleerd, maar ik wist nooit waar het nou om ging als daar gebeden wordt, uw naam worden geheiligd. Ja, ik heb er een vaag beeld van ja, Gods naam wordt niet geheiligd als je hem negatief over hem spreekt of dat soort dingen. Maar waar gaat het nou om op het moment dat daar staat uw naam? Is dat alleen de faam van God, zeg maar. De eer van God. Of is dat ook specifiek een naam? En zo ja, hoe heiligen we dan Gods naam? Ik vond dat wel goed om daar eens bij stil te staan. En toen ik dat ging doen, vorige winter begon ik daaraan. Toen heb ik nogal het een en ander ontdekt. Dat eigenlijk heel erg mooi is. Want wat zegt God over zichzelf en over zijn naam? Zijn naam in het Oude Testament betekent zijn wezen. Ik heb gehoord dat u vorige week daar ook al een preek heeft gehad over, klopt dat? Over naam en wezen en zo? Dus het feit dat bij ons is een naam gewoon een labeltje. Je weet dat het een Volkswagen Golf is, want er staat achter zo'n labeltje op Golf. En nou ja, dat praat makkelijk, want dan weet een ander tenminste over wat voor auto je hebt. Maar in de Bijbel is dat niet zo. In de Bijbel is het naam, is wezen, is karakter. Dat drukt iets uit over wie iemand is. En ja, vaak is dat ook heel moeilijk om een naam goed te vertalen. Je ziet dat de vertalers daar altijd moeite mee hebben. En dat heel veel namen zijn dus ook gewoon zo goed mogelijk qua klank neergezet, maar niet vertaald. En dan moet je eigenlijk weten wat het betekent. En zo is het ook met de naam van God. In het Oude Testament openbaart God zichzelf via zijn persoonlijke naam. En die staat hier met die vier Hebreeuwse karakters. Nou, spreken de meesten van u denk ik geen Hebreeuws. Ik ook nog niet zo heel erg lang. Maar in ons schrift kun je dat overzetten als J-H-W-H. En vandaar dat een aantal mensen zeggen van, nou, je kunt dat uitspreken. De naam van God kun je uitspreken als Yahweh. Anderen zeggen van, nee, dus er is aanleiding om te zien dat het de uitspraak is geweest Yahuwah. De Jehovah's getuigen maken er nog weer wat anders van. Maar hoe komt dat die naam niet meer bekend is? Omdat de Joden ooit zeiden van die naam is zo heilig, die mogen we niet meer gebruiken. Nou, stel dat ik u zou voorstellen om de naam Jezus niet meer te gebruiken. Alleen nog maar te zeggen Heer of Meester of iets dergelijks. Dat zou toch jammer zijn? Want Jezus is voor ons een belangrijke persoon. Ja, toch? En ja, zo zie ik het eigenlijk ook. Dat het jammer is, in zekere zin, dat in het Oude Testament, dus altijd in onze vertalingen, de naam van God die zoveel zegt, zoals we verderop zullen zien, de naam van God die zoveel zegt over wie hij is, vervangen is door dat woord Heer. Want het is in zekere zin een verarming. Nou mogen we in het vervolg best Heer blijven gebruiken, maar ja, als we wel ons realiseren dat de naam van God een grote betekenis heeft. Wat ook heel opvallend is, is dat die naam van God, in tegenstelling tot alle andere aanduidingen voor God, 7000 keer voorkomt. De aanduiding die daarop volgt, qua aantal keren dat die voorkomt, is 2500. Bijna 7000 keer komt de naam van God voor. Dus dat is wel heel belangrijk in de Bijbel. Hier ziet u die naam ook in een synagoge afgebeeld, heel mooi, in een illustratie. Ik wil wel nu met u gaan kijken naar hoe God zich op een gegeven moment openbaart aan Mozes. Er staat dan in onze vertaling, en de Heere zei, daar staat dus eigenlijk, en Yahweh, of Yahuwah, zei. Ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk, dat in Egypte is, en hun gejammer over hun drijvers gehoord. Ja, ik ken hun smarten. Daarom ben ik neergedaald om hen uit de macht der Egyptenaren te redden en uit dit land te voeren naar een goed en wijd land, een land vloeiende van melk en honing. Ook heb ik gezien hoezeer de Egyptenaren hen verdrukken. Nu dan, ga, ik zend u tot Farao om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden. Nou, op zich zou ik over dit gedeelte natuurlijk een enorme preek kunnen houden, want het is zo ontzettend rijk dat de God van hemel en aarde zich het lot van zijn volk daar in Egypte aantrekt. En ik ben in het dagelijks leven onder andere pastoraal werker. En ik ontmoet veel mensen die in slavernij terecht zijn gekomen, net zoals het volk Israël op dat moment. En vaak door de angst van anderen. Israël was in slavernij terechtgekomen vanwege de angst van de Egyptenaren, omdat zij zo groot werden. Ze waren hun gast en ze werden als volk zo groot en de Egyptenaren werden daar bang voor. En God zegt dan van, ik trek het me aan. Ik ga er wat aan doen. En dan zie je eigenlijk dat Mozes gelijk in het geweer komt. Mozes zegt niet, halleluja, er gaat wat gebeuren. Hij wist vanaf zijn geboorte was heel bijzonder, dat hij geroepen was. Om iets aan die situatie van de slavernij te doen. Maar dan, Mozes is hier, ik heb daar vorig jaar geloof ik over gesproken hier. Mozes verschillende stadia heeft in zijn leven. In dit stadium zegt Mozes tegen God, wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Wie ben ik? Het is heel opvallend wat God dan antwoordt. God zegt niet van nou, ik heb je toch altijd al geroepen of dit of dat. God refereert niet aan wat Mozes in zich heeft om dat volk uit te leiden. Nee, God zegt dan tegen hem, toen zeide hij, God, ik ben immers met u. Toen ik daarbij stil stond, wat betekent dat? Dat God, de God van hemel en aarde, met Mozes is. Ja, dan staat je verstand stil. Wat heb je dan nog te zeggen? Als hij hier naast mij staat en zegt van, ik ben met jou. In elke omstandigheid waar wij gaan. En dit zal u het teken zijn, zegt God erbij, dat ik u gezonden heb. Wanneer gij het volk uit Egypte hebt geleid, zult gij God dienen op deze berg. Daarop zei Mozes tot God, maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg, de God uw vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen, hoe is zijn naam? Wat moet ik hun dan antwoorden? Nou, ik denk niet dat Mozes op dit moment twijfels heeft over wat Gods naam was. Gods naam was bekend, ook bij het volk Israël, ook bij Mozes. Maar ik denk wel dat de betekenis van zijn naam, staat God nog voor datgene wat zijn naam zegt? Dat daar wel twijfels over waren bij het volk Israël. Dus vandaar die vraag van hoe is zijn naam? Wat moet ik hun dan antwoorden? En dan zegt God tot Mozes, ik ben die ik ben, staat er in de meeste vertalingen. In het Hebreeuws staat daar Eyeh Asher Eyeh. En Eyeh Asher Eyeh, dat zegt eigenlijk meer dan ik ben die ik ben. Dat kun je ook vertalen met ik zal zijn die ik ben. Of ik zal zijn die ik zal zijn. Ik kom daar zo nog wel eventjes op terug wat betreft wat dat betekent. Maar dat is gekoppeld aan het werkwoord zijn. En er zit in dat God is. Onze identiteit is afgeleid aan uit wat we doen. We zeggen van, ik ben die en die en ik doe dat en dat. Of ik ben die, ik ben een zoon van, of ik heb daar gestudeerd. Of hè, onze omgeving bepaalt wie wij zijn. Maar voor God is dat niet zo. God was er al voordat er een omgeving was. En hij zei, aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen, ik ben heeft mij tot u gezonden. Voorts zeide God tot Mozes, aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen. En dan staat het weer, de Heere, Yahweh, de God uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij tot u gezonden. Zo mooi, hè? Er staat niet de God van Abraham, Isaac en Jacob. Nee, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. God was een God persoonlijk voor elk van hen apart. Yahweh, de God uw vaderen, heeft mij tot u gezonden. Dit is mijn naam voor eeuwig en zo wil ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. Ik geloof dat dat tot op de dag van vandaag geldt. Dat wij tot op de dag van vandaag God dus zo mogen aanroepen. Zoals hij in het hele Oude Testament aangeroepen werd. Om dan iets meer zicht te krijgen op wat de naam van God, die geheimzinnige naam die wij vervangen hebben door Heere, wat die naam betekent, ga ik eventjes terug naar dat Eyeh. Vooral die volledige uitdrukking Eyeh, Asher, Eyeh. Want Eyeh werd tot die tijd gewoon door mensen gebruikt. Ik heb het opgezocht, ook in de Bijbel, vind je dat iemand op een gegeven moment zegt van, ik ben met u. En dan gebruikt hij het woord Eyeh. Ik ben met u. Dus er zit iets in van het zijn met. Maar wat zit er dan in die hele uitdrukking Eyeh, Asher, Eyeh? Die eigenlijk gelijk staat, voor de Joden ook, met de godsnaam. Want tot op de dag van vandaag is het zo dat de Joden dus de godsnaam niet meer gebruiken. Maar ze gebruiken ook het Eyeh niet meer. Als je aan een Jood vraagt van wat ben jij? Ben jij leraar of ben je... Dan zal hij niet zeggen, ik ben leraar. Eyeh. Wat leraar is in het Hebreeuws. Nee, dan zal hij zeggen, ik leraar. Hij zal vermijden dat hij het woord Eyeh gebruikt. Omdat dat heilig is voor de Jood. Omdat dat de godsnaam is. Zozeer zijn die twee gekoppeld. Dus in feite leren we door het Eyeh, leren we kennen wat de godsnaam betekent. En wat betekent die? Nou, in de eerste plaats dat God hoog verheven is. Want er zit iets in dat Eyeh, zit iets in van, ik ben er en daar kun je niet bij. Als mensen kunnen wij God niet definiëren. Wij kunnen niet zeggen, God is zo en zo. Want God gaat altijd ons bevattingsvermogen te boven. Ik ben die ik ben. Je kunt mij niet in een doosje vangen. Dat is wat God eigenlijk zegt in de eerste plaats. En dat vind ik heel mooi ook in Openbaringen 1 vers 8. Waar dan staat, ik ben de alfa en de omega. Van voor het eerste begin en van na het laatste wat er zal zijn. Zegt de Heere God, die is en die was en die komt. Die is en die was en die komt. Hij is er, hij was er en hij zal er zijn. De Almachtige. Almachtige geeft ook aan dat hij ons bevattingsvermogen in feite te boven gaat. Dus dat is het eerste aspect van de godsnaam eigenlijk, dat hij verheven is. Het tweede aspect is dat hij altijd dezelfde is. Ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zal zijn, wil zeggen dat hij altijd dezelfde is in het heden, in het verleden en in de toekomst. Nou, daar kan ik wat mee. Als ik God ervaren heb in het verleden, als iemand die trouw is, dan weet ik dat hij ook in de toekomst trouw zal zijn. Als ik in de Bijbel lees dat God een God is die zich ontfermt, dan weet ik dat hij ook nu zich zal ontfermen. Want hij is die hij is. Ik vind dat heel mooi verwoord ook in Hebreeën 13. Hij die gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid. Dan heb je het ook weer. Ook die drie tijden erin. God is altijd dezelfde. Maar het belangrijkste aspect van de betekenis van de godsnaam is dat God altijd nabij zijn volgelingen is. Ik zei al dat Eyah wordt ook gebruikt, ook onder mensen, als ik ben bij je. En zie, ik ben met u, zegt Jezus, al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Nou, dat ik ben met u, dat komt met elkaar wel een keer of 100 in de Bijbel voor. Iedere keer door de hele Bijbel heen, van Genesis tot Openbaringen, zegt God, ik ben met u. Ik ben erbij. En ja, dat vind ik helemaal geweldig. Ik ga nog eventjes terug naar dat stukje uit Exodus 3. He, bij Mozes dus zegt van, wie ben ik? Wie ben ik? Ik herken dat. Herkent u dat ook? Ook jullie, jongelui, herkennen jullie dat ook? Dat je wel eens denkt van, ja, maar... Dat kan ik toch niet? Ga even dat volk uitleiden. Mozes was uit Egypte gevlucht voor Farao. En hij moet naar Farao gaan. Hij is zijn leven er niet zeker. Ja, wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan? Zijn volksgenoten had hij eerder gedemonstreerd dat hij zijn volksgenoten wat wilde helpen. En die hadden gezegd van je bent een moordenaar. We motten je niet. Nou, wie ben ik om dan terug te gaan naar Egypte? Ondertussen ben ik 80 jaar oud. Wie ben ik om terug te gaan? En ik herken die vraag. Als God iets tegen mij zegt, dat ik soms zeg van ja, wie ben ik? Ik was toen ik van de middelbare school kwam, was ik een verlegen jongetje. En nu sta ik hier op een podium. Wie ben ik om hier te staan? En toch dat God dan zegt van, ik ben immers met u. Mozes' waardigheid lag niet in zijn prestatie, hè, zoals in onze maatschappij vaak gezegd wordt. Mozes' waardigheid en zijn gezag als leider van het volk van God lag in het feit dat God met hem was. Dat hij niet zonder God kon. Ik hoef me er niet voor te schamen als ik elke morgen naar God moet gaan en moet zeggen, God, deze dag, ik kan het niet. Maar met u wil ik gaan. Achter u wil ik aangaan. Vandaar dat ik het ook zo mooi vind dat Jezus dus dat herhaalt van, ik ben met u tot aan het einde van de wereld. God is actief bij ons. God is niet zomaar bij ons, God is actief bij ons. Net als in het geval van Mozes, of in het geval van Israël. God was actief daar aanwezig. God was niet passief op een afstand. Nee, God zei, ik ga er wat aan doen. En ik wil jou erbij inschakelen. En zo is er in elke situatie in deze wereld, in uw omgeving, zijn er dingen waar God u bij wil inschakelen. Waarin u achter God aan mag gaan. Maar het is goed om daarbij iets te hebben om op terug te kunnen grijpen. En daarom zeg ik van, wanneer en waarin hebben wij Gods actieve nabijheid in het verleden ervaren? Mozes had in feite wel ervaren dat God er was. Want anders was hij als klein jongetje, als baby, al voor de krokodillen gegooid. Ja, toch? Kennen jullie dat verhaal, ook jongelui? Kennen jullie dat verhaal dat Mozes in een biezenkistje overleefde? In een ark, zoals er eigenlijk in het Hebreeuws staat? Nou, door terug te kijken van, hey, God was erbij en God heeft iets gedaan. Dan weten we dat hij ook, dat is zijn naam, zijn karakter, door zal gaan. Dat hij er dan ook in de toekomst bij zal zijn. Ook in deze moeilijke situatie waar u misschien op dit moment voor staat. Of waar u morgen of van de week een keer op school of in uw werk of thuis of waar dan ook mee geconfronteerd wordt. Ja, God is erbij. En als God erbij is, dan zal hij ook ons terzijde staan. Vandaar dat, en dat is dus gekoppeld aan zijn wezen. Dat God erbij is, ligt niet aan mij, omdat hij nabij mensen is die langer dan 2 meter zijn, of weet ik veel. Nee, dat God erbij is, ligt aan het feit dat hij zo is. Het is zijn naam, het is zijn karakter om erbij te zijn. Vandaar dat de psalmdichter in Psalm 9 vers 11 ook zegt van: die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen, omdat u, Yahweh, niet hebt verlaten degene die u zoeken. U bent niet een God die verlaat degene die u zoekt. Als wij God zoeken, dan zal hij er zijn. En daar mogen we altijd op teruggrijpen. We zeiden aan het begin: wat betekent het om het onze Vader, hè, om Gods naam te heiligen? Ik wil daar even op terugkomen. Wat betekent het om Gods naam te heiligen? In feite betekent het om Gods naam waardigheid te geven. Hoe geven wij Gods naam waardigheid? Ik denk in de eerste plaats door ervan uit te gaan dat zijn naam waar is. Dat hij erbij wil zijn met al zijn grootheid en met al het feit dat hij dezelfde is. Als ik zeg dat ik christen ben, maar leef alsof God niet bij mij is, dan verloochen ik zijn naam. Dan doe ik zijn naam geen eer aan. Maar als ik leef vanuit het feit dat hij er is, dan doe ik zijn naam eer aan. Vandaar dat het hele Oude Testament ben ik door deze studie eigenlijk in een ander licht gaan zien. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar het begin van de wet. Nou, wij denken de wet, we zijn evangelische christenen, we hebben niet zoveel meer met de wet, want de wet is vervuld en et cetera. En vaak hebben we een heel wettisch beeld van de wet. Het komt omdat Calvijn, dat is een jurist, en die heeft dat allemaal heel wettisch, heel erg op die manier uitgelegd. Maar als je ziet hoe de wet begint, toen sprak God al deze woorden: ik ben Yahweh, uw God. Ik ben de aanwezige, kun je dus eigenlijk ook lezen. Ik ben de aanwezige, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Ik ben aanwezig in jouw leven tot heil. Tot verlossing. Dan wil je toch niet anders dan mij dienen? Dan ga je toch niet ondertussen andere goden dienen? Stel, je hebt een geweldige levenspartner. En die staat naast je. Dan ga je op dat moment toch geen overspel plegen? Dat is eigenlijk wat God hier zegt. Gij zult geen andere goden. Je zult dat gewoon niet doen. Als je erbij stilstaat dat God naast je staat. En je zult ook dan de naam van God, de naam van Yahweh, uw God, niet ijdel gebruiken. Wetend dat die naam zo vol van betekenis is. En zo zeer gekoppeld is aan wie God voor je is. Dan ga je die naam toch niet ijdel gebruiken. En zo is eigenlijk de hele wet niet een wet die op ons ligt, maar is eigenlijk iets van: ja, dat doe je gewoon. He, zoals Paulus zegt, als je leeft vanuit de geest, vanuit de verbondenheid met God, dat God er bij je is, ja, dan wil je niet anders. En dat is van alle tijden. Het was heel apart, afgelopen weken een keer, dat ik ook op een andere studie mee bezig was, waar David op een gegeven moment tegen de Filistijnen moet strijden. En dan zegt God: je moet even pauzeren als je met je leger tussen de moerbeibomen bent, of de De balsemstruiken staat in een andere vertaling. Is eigenlijk beter vertaald. Maar goed, de Statenvertaling had moerbijbomen. En dan zie je dat God daar zegt van, als je dan in de toppen van de moerbijbomen mijn leger voorbij hoort gaan, ga er dan achterna. Nou, en David doet dat. En al die Filistijnen zijn al voor hem uitgevlucht. Door het leger van God, wat er voorgegaan is. Als David gekozen had van, nou, de vorige keer, toen heb ik het zo en zo gedaan, had hij niet zo'n geweldige overwinning geboekt. Omdat hij achter God aanging. En daar heeft Nicolaas Beets, oude Nederlandse dichter, ik herinner me nog vaag iets toen ik dat tegenkwam, van, oh ja, dat is die van de Camera Obscura. Degene die nog ouderwetse middelbare school gedaan hebben, die hadden een lijst met Nederlands en er stond bijna altijd de Camera Obscura op. Ja? En nou, die dichter, of die schrijver, hij was ook dominee, die heeft op een gegeven moment dit gedicht geschreven. Ik vond het wel een heel mooi gedicht om mee af te sluiten. Ik pak het er toch even zo bij. De moerbijtoppen ruisten. God ging voorbij. Nee, niet voorbij. Hij toefde. Hij wist wat ik behoefde en sprak tot mij. Sprak tot mij in de stille nacht. Gedachten die mij kwelden, vervolgden en ontstelden, verdreef hij zacht. Hij liet zijn vrede dalen op ziel en zin. Ik voelde in zijn vaderarmen mij koesteren en beschermen en sluimerde in. De morgen die mij wekte, begroette ik blij. Ik had zo zacht geslapen en gij, mijn schild en wapen, waart nog nabij. In feite kan ik dan niet anders dan met de psalmist concluderen. O Yahweh, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Amen.